Goedemorgen allemaal, van harte welkom hier deze zondag in de Kruiskerk. Fijn dat jij er bent. En ook een hartelijk welkom als jij misschien als gast bent. Fijn dat je de Kruiskerk weet te vinden. Voel je thuis, weet je welkom. Ook iedereen die thuis de dienst met ons mee ziet, van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Het is vandaag ook wel een beetje een bijzondere zondag. Het is moederdag. Ja, heb je nog wat moois gemaakt voor mama? Ja, goed. Weet je wat nou zo bijzonder is? Iedereen heeft een moeder. Dat is bijzonder. Mooi, hè? Iedereen heeft een moeder. Het is wel goed dat we straks ook danken voor alle moeders. Want we hebben er allemaal één. En dat we voor de moeders bidden. Want dat is natuurlijk wel iets moois dat we ook mogen doen. Dat we de Heere God daarvoor danken. En we hebben nog iets om voor te danken. En om weg te geven, want daar zit het bruidspaar. Jaap en Frida, die waren afgelopen 6 mei 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Die zag je niet aankomen. Nee. Voor jullie de bloemen. En jullie hadden ook gevraagd, we willen graag een mooi lied zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Dat is straks het eerste lied dat we na Fotum en Groet ook gaan zingen. En daar gaan we al heel snel naartoe, want ik heb verder geen mededelingen. Dus zullen we voor zover mogelijk gaan staan? En laten we dan eerst even een kort moment stil worden. Laten we ons hart richten op de Heere God. Misschien wil je een heel kort gebed ook doen, dat de dingen in je hart leven. Dat je je hart richt op God. Daarna spreken we ook uit dat we onze hulp van hem verwachten. Mag ik u in jouw namens hem groeten. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En als we onze hulp van hem verwachten, we mogen weten, er is genade, er is vrede van God onze Vader. Door onze Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. 10.000 redenen tot dankbaarheid en daarna het lied Anker in de Tijd.
Oh,
Ja, Heer, u bent ons doel in eeuwigheid. En dat is ook vanmorgen waar het om gaat. U bent het doel. U bent alles. U bent onze koning en redder. Onze Heer, die zo groot is, zo goed is, zo genadig, liefdevol en trouw. En Heer, uw knecht Paulus die zegt het ook zo. Het doel is dat we steeds meer toegroeien naar u. U die het hoofd bent van de gemeente. En Heer, dank u wel dat ook nu we hier zijn, deze morgen, als een deel van het wereldwijde koninkrijk, dat u daarmee verder gaat. Dat we steeds meer toegroeien naar u. En Heer, neemt u daar alsjeblieft alle ruimte voor, in ons hart, in onze gedachten, in onze gevoelens. Werkt u door de liederen, door het woord dat we straks openen, door de ontmoetingen met elkaar, dat het allemaal bijdraagt aan die groei. Dat we steeds meer leven en zijn en doen en handelen tot uw eer. Want wat bent u het waard, Heer, om geëerd geprezen te worden. Heer, we begonnen deze dienst ook met te danken dat we allemaal een moeder hebben. En we willen u danken voor hen en ook bidden voor hen. Mooi om zo'n dag in het jaar daar eens bij stil te staan. Voor alles wie ze zijn, wat ze doen. Voor alles wat ze waren en wat ze gedaan hebben. En Heer, we zegenen hen in uw naam. En wat bijzonder, Heer, om ook in uw woord te horen dat u bent onze vader, maar u bent ook als een moeder. Zoals een hen haar kuikentjes onder haar vleugels verzamelt. Zo bent u, zo'n moederkip. Wat een prachtig beeld, Heer. Dat we veilig zijn bij u. Beschermd en beschut. En we lezen dan ook dat u uw barmhartigheid, dat is dat u tot in uw binnenste bewogen bent. Heer, al die bijzondere dingen die we dan ook vaak van een moeder zeggen, die gelden ook voor u. U bent onze vader en u bent als een moeder. Dank u wel, Heer. Heer, zo willen we u danken en willen we u bidden om uw zegen. Maakt u ons vol van uw geest. Vult u ons van top tot teen. Om Jezus wil. Amen. We gaan een stukje lezen uit de brief aan de Efeziërs. Waarbij de Heer ons aanwijzingen geeft hoe we ook sterk in het leven kunnen en mogen staan. Ook als er van alles op ons afkomt. En dan schrijft Paulus, tenslotte zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden. Stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Dat denken we vaak als het dan moeilijk is met iemand, dat onze strijd tegen mensen is. Maar Paulus zegt nee, de strijd is tegen iemand anders. Tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsfeer. Dat is een heel ander front. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En goed voorbereid stand te kunnen houden. En dan komt Paulus ook met wapenrusting wat we aan mogen trekken. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Zullen we ook een psalm zingen, psalm 139, vers 8. Ook een gebed is dat de Heer ons wil helpen om zo met hem te leven en hem te volgen. Jongens en meisjes, jullie mogen hier naar voren komen.
Ja. Nou jongens, goedemorgen. Wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Wie heeft er vanmorgen iets gemaakt en aan mama gegeven? Ja, wat goed. Fijn hè? Ja, en toen mochten we allemaal weer naar de kerk. Hey, ik ga jullie straks een stukje voorlezen. Een klein stukje, moet je even heel goed luisteren. Het is een heel moeilijk stukje. En dan ga ik daarna even vragen of iemand het aan mij kan uitleggen. Ja? We gaan het proberen, jongens. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissent les filles des hommes. Wie heeft het begrepen? Niemand? En jullie hebben allemaal echt goed geluisterd, want dat zag ik. Iedereen was goed aan het opletten. Hoe kan dat? Dat jullie er niks van begrepen? Dat is nog een verrassing voor mama. Hoe? Oh, kom. Oh, okay. Hoe kan het dat we het niet begrepen? Een andere taal. Ja, het was een stukje in het Frans. Voor de mensen die dat goed kunnen, sorry. Mijn examen is al 26 jaar geleden. Ik doe mijn best. Dan kan je elkaar niet begrijpen, hè? Ik sprak een hele andere taal en daardoor begreep niemand wat ik wilde vertellen. Is dat handig? Als je elkaar niet... Nee? Waarom is het niet handig als je elkaar niet begrijpt? Kan je dan makkelijk samen spelen? Nee, is moeilijker, hè? Ja. Vandaag gaan we een stuk uit de Bijbel horen waarbij mensen ook ineens elkaar niet meer begrijpen. En dan... Oh, dat... Ja, dat verhaal. Heel goed. En dan gaan we kijken hoe dat komt en wat er dan gebeurt. En dan gaan we nu eerst samen zingen.
Ja, het lied van vandaag, Onze Vader. Het eerste stukje, het begin, dat zingt Simonet voor ons, samen met de kinderen. En daarna zingen we het. Beginnen we weer opnieuw. En dan gaan we ook allemaal mee zingen. Dus Simonet begint met de kinderen. En daarna doen we het allemaal.
Thank you. We lezen vanmorgen uit 2 Kronieken 33, vers 1 tot en met 20. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd. 55 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Hij gaf zich over aan de verfoeilijke praktijken van de volken die de Heer voor de Israëlieten verdreven had. Hij herstelde de offerplaatsen die zijn vader Jechizkia had laten afbreken, richtte nieuwe altaren op voor de Baals en maakte nieuwe Asherah-palen. Hij boog zich in aanbidding neer voor de hemellichamen en diende die. Hij richtte altaren op in de tempel van de Heer, waarvan de Heer had gezegd: in Jeruzalem zal mijn naam voor altijd wonen. En plaatste op de beide voorhoven van de tempel altaren voor de hemellichamen. Hij verbrandde zijn zonen als offer in het Hinnomdal en liet zich in met toekomstvoorspelling, waarzeggerij, magie, geestenbezwering en het raadplegen van schimmen. Hij tergde de Heer door voortdurend te doen wat slecht is in zijn ogen. Zo liet hij bijvoorbeeld een godenbeeld houden, dat hij een plaats gaf in de tempel, waarvan God tegen David en zijn zoon Salomo had gezegd: in deze tempel, in Jeruzalem, dat ik uit alle steden van Israël stammen heb uitgekozen, zal ik voor altijd mijn naam laten wonen. Ik zal ervoor zorgen dat de Israëlieten nooit meer verjaagd worden uit het land dat ik jullie voorouders heb toegewezen. Maar dan moeten zij zich wel houden aan alles wat ik hun heb opgedragen: de wetten, bepalingen en regels die ik hun bij monden van Mozes heb opgelegd. Maar Manasse verleidde Juda en Jeruzalem om nog meer kwaad te doen dan de volken die de Heer voor hen had uitgeroeid. De Heer sprak Manasse en het volk vermanend toe, maar ze schonken geen aandacht aan zijn woorden. Toen stuurde de Heer de aanvoerders van de koning van Assyrië met zijn leger op hen af. Zij bedwongen Manasse met haken, boeiden hem met bronzen ketenen en voerden hem mee naar Babel. Toen Manasse zo in het nauw gedreven was, probeerde hij de Heer, zijn God, mild te stemmen door zich diep voor de God van zijn voorouders te verootmoedigen. Hij bad tot God en God liet zich door hem vermurwen en verhoorde zijn smeekbeden. Hij liet hem terugkeren naar Jeruzalem en herstelde hem in zijn koninklijke macht. Toen erkende Manasse dat de Heer God is. Na zijn terugkeer bouwde hij een tweede muur om de Davidsburcht, westelijk van de Gigonbron in het dal, om de Ofel heen tot aan de Vispoort. Hij liet de muur hoog optrekken. In alle vestingsteden van Juda stationeerde hij bevelhebbers. Hij verwijderde de vreemde goden en het gehouwen beeld uit de tempel van de Heer, sloopte alle altaren die hij op de Tempelberg en in Jeruzalem had laten oprichten en gooide alles buiten de stad weg. Nadat hij het altaar van de Heer had herbouwd, bracht hij er vredeoffers en een dankoffer. Ook droeg hij de Judeërs op de Heer, de God van Israël, te dienen. Toch bleef het volk offers brengen op de offerplaatsen, maar uitsluitend aan de Heer hun God. Verdere bijzonderheden over Manasse, over zijn gebed tot God en de woorden die de zieners in de naam van de Heer, de God van Israël, tot hem richten, staan in de kronieken van de koningen van Israël. Zijn gebed en hoe de Heer zich door hem liet vermurwen, maar ook al zijn zonden en overtredingen, hoe hij voordat hij zich verootmoedigde op allerlei plekken offerplaatsen liet bouwen en Asherah-palen en godenbeelden oprichtte, zijn opgetekend in de geschriften van Gozai. Toen hij bij zijn voorouders te rusten ging, werd hij begraven in zijn paleis. Zijn zoon Amon volgde hem op. Zo klinkt het woord van God.
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat de een opbouwt, breekt de ander weer af. Je kent die uitdrukking wel. Het geldt voor sommige regeringen bijvoorbeeld. Soms een goede regering, situatie stabiel, positief. Maar dan verandert de situatie, want er komen mensen aan de leiding die niet bekwaam zijn of soms oneerlijk, corrupt. En alles wat opgebouwd was, het stort weer in elkaar. Je hebt het soms bij bedrijven. Eerst was een bedrijf heel gezond, maar dan door een slecht beleid verandert het totaal. Wat de een opbouwt, breekt de ander weer af. We zien het ook gebeuren in de Bijbel. En wel een van de meest schrijnende en grootste tegenstellingen tussen opbouw en afbraak, want daar begint onze geschiedenis mee in 2 Kronieken, dat zien we bij koning Manasse, die zijn vader koning Hiskia opvolgde. Wat kwam die Manasse bijvoorbeeld ook uit een goed gezin? Wat had hij een gelovige vader? En wat waren er veel zegeningen voor het volk? Hiskia had geweldige dingen mogen meemaken. Denk eens aan de geschiedenis over de belegering van Jeruzalem. Dan komt op een gegeven moment Sanherib, de koning van Assur. Hij belegert de stad. En die Sanherib die maakt ook God belachelijk. Er worden brieven bezorgd aan het hof van Hiskia. Jullie God is niet anders dan de goden van andere volken. Hiskia, denk je nou echt dat jouw God zo machtig is dat hij tegen ons op kan? Tegen mij kan hij niets beginnen. En wat doet Hiskia dan? Dan legt hij die brieven in de tempel neer voor de Heere God. En laat zo zien, kijk nou eens Heer, wat ze allemaal over u zeggen. Wat ze over u beweren. Heer, alsjeblieft, grijp toch in. En dan eindigt de geschiedenis ermee dat er in één nacht 185.000 soldaten van de Assyriërs omkomen. De belegering van Jeruzalem wordt opgeheven. Ongetwijfeld zal Hiskia deze geschiedenis aan Manasse hebben verteld. De macht, de grootheid van de Heer. Een poos later wordt Hiskia ernstig ziek. Jesaja, de profeet, kwam bij hem en hij moest Hiskia zeggen dat hij zou sterven. Maar Hiskia, nou je kunt je voorstellen, hij stort in. En hij vliegt letterlijk tegen de muren op. Hij had zoveel goeds gedaan met de Heer. En hij wilde ook nog zoveel doen. En daarbij, Hiskia had nog geen zoon als troonopvolger. En toen werd Jesaja door de Heer teruggestuurd naar Hiskia. En Hiskia mocht nog 15 jaar leven. Die laatste 15 jaar van Hiskia is toen zijn zoon Manasse geboren. Zo heette ook de oudste zoon van Jozef in Egypte. God heeft al mijn moeite doen vergeten, betekent dat. En als zijn vader dan sterft, is Manasse 12 jaar oud. En dan wordt hij koning. Een jongen van 12 jaar. Koning. Wat was Wilhelmina toen ze koningin werd? 11. Nog jonger. 12 jaar. Bij Wilhelmina werd toen koningin Emma de regentes. En er zal ook eerst voor Manasse een soort regent zijn geweest die in zijn naam regeerde. Maar zo tegen zijn 18e jaar, dan wordt hij de regerende koning. Maar wat zijn vader had opgebouwd, breekt Manasse weer af. Zijn vader had de afgodendienst uit het land verwijderd, de offerhoogte vernield, de gewijde stenen kapotgeslagen. Maar Manasse, hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer en niets was hem te dol. Er worden zoal 7 dingen genoemd. Hij boog zich voor de hemellichamen, zon, maan, sterren. kende de Assyriërs ook, verering van de planeten. Nou, Manasse volgde hen. Volgens hen kon je het lot van jezelf, van je volk aflezen in de sterren. Horoscopen dus. En die verering van Manasse was ook in de tempel te zien, want hij bouwde altaren voor deze natuurgoden in de voorhoven van de tempel. Dus in de tempel van de Heer werden nu verschillende goden gediend. Je kon de Heer aanbidden, maar ook andere goden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, had God gezegd. Maar dat interesseerde Manasse niks. Sterker, in vers 7 horen we ook dat Manasse een gesneden beeld in de tempel neerzet. Een afgodsbeeld. Dat was in strijd met het tweede gebod. U zult u geen gesneden beeld maken. Nog enige gelijkenis. Maar Manasse deed het toch. Dat was verschrikkelijk. Want in de tempel moest Gods heerlijke naam wonen. Vers 7 zegt het. In deze tempel in Jeruzalem zal ik voor altijd mijn naam laten wonen. Maar de naam van de Heer werd ontheiligd. Dat was het derde gebod. En dan nog iets verschrikkelijks. Vers 6 zegt dat hij zijn zonen verbrandde als offers in het Hinnomdal. Dat had zijn grootvader Agas ook al gedaan. Hiskia was daaraan ontkomen. Er werden in die tijd dus kinderoffers gebracht aan de god Moloch. Kleine kinderen werden voor deze god in het vuur gegooid. Verschrikkelijk. We zijn er nog niet. Verder zocht Manasse het ook bij waarzeggers, bij tovenaars, bij mensen die contact zochten met de geesten, bij schimmen. Nou, dat is vandaag het zoeken van het occult, het paranormale, het spiritisme, het oproepen van geesten. Waar zoeken mensen hun houvast allemaal in? Nou, in de wetten in Leviticus 19, Deuteronomium 18, had de Heer het ten strengste verboden. Hoe zou je je op het gebied van Satan begeven? Israël moest de Heer raadplegen. Zijn woord leven. Hem vertrouwen. En dat is het nog niet. Want dan horen we ook dat Manasse heel wreed was. In het boek Koningen lezen we daarover. Daar staat dat hij het bloed van onschuldige mensen vergoot. Waren mensen die de Heer dienden. Maar ook bij de koning protesteerden. Manasse, je bent niet goed bezig. En denk nou eens aan je gelovige vader Hiskia. De mond werd gesnoerd en ze werden uit de weg geruimd. Er staat in 2 Koningen 21, er stroomde veel bloed door de straten van Jeruzalem. En hoogstwaarschijnlijk is ook de profeet Jesaja door Manasse op een verschrikkelijke manier om het leven gebracht. Vers 10 zegt, de Heer sprak Manasse en het volk vermanend toe. Maar ze schonken geen aandacht aan zijn woorden. Ze luisterden niet. De Heer zond profeten om op te roepen tot bekering. Het gebeurde niet. Hij zond ook zieners die de oordelen van God zagen aankomen. De koning waarschuwde. Het hielp allemaal niet. Steeds harder werd dat hart van Manasse. Ondoordringbare muur. En dan horen we zelfs van hem dat Juda en de inwoners van Jeruzalem ertoe verleiden meer kwaad te doen dan de volken die de Heer voor de Israëlieten had verdelgd. Zo verschrikkelijk was het. Wat een koning, wat een land. Totdat. Ja, totdat de maat van de Heer vol is. En opnieuw staat daar dat machtige leger van Assur voor de poorten van Jeruzalem. Maar deze keer geen redding. Dat was in de tijd van zijn vader, koning Hiskia. Manasse wordt gegrepen en hij wordt weggevoerd naar Babel. Er staat dat ze hem met bronzen ketenen boeiden en grepen met haken. Dat betekent dat ze een gat in zijn neus boorden en daar ging een ring doorheen met een touw eraan. En als er dan een maaltijd aan het hof in Babel was, dan moesten de gevangen koningen als hondjes op de grond rondkruipen. Meestal werden ook de duimen en de grote tenen afgehakt. Marteling, vernedering en spot. Daar eindigt Manasse. Als hij daar in de gevangenis in Babel zit te wachten. Maar dan, horen we. Maar dan. Dan gebeurt er iets met hem. Want, staat er, toen Manasse zo in het nauw gedreven was, probeerde hij de Heer zijn God mild te stemmen, door zich voor de God van zijn voorouders te verootmoedigen. Ja, en dan, ja. Dan denk je misschien al heel snel, heb je de gedachte, ja, logisch, hè? Hij zat in het nauw. Hoe? Nood leert bidden. Toch moeten we dan niet te snel zijn. Want het is niet de nood die leert bidden. God leert een mens bidden. Want als we dan horen dat Manasse in de nauw raakt, dan kun je het ook zo vertalen. Toen hij hem benauwde. Toen God hem benauwde. Dan is het dus God die hem in de engte, in de benauwdheid brengt. Daarom moeten we denk ik ook niet te snel zeggen, ja, nu wordt hij even godsdienstig en heel vroom. Want hij wordt bang voor wat er met hem gebeurt. Van wat er misschien nog te wachten staat. En natuurlijk, dat heeft er ook bij gezeten. Toch was dat het belangrijkste niet. Nee, wat daar in die cel gebeurd is, wat Manasse daar heeft meegemaakt. Hij heeft er waarschijnlijk zo'n 6 jaar gezeten. Dat is toch meer geweest. Want, we horen, Manasse erkende dat de Heere God is. Hij leerde God kennen. En wat betekent het als je God leert kennen in de Bijbel? Dat heeft hiermee te maken. Met je hart. Dat is in de Bijbel God kennen. Die marteling, dat treiteren, de vernedering. Dat is blijkbaar niet zijn diepste nood geweest. Nee, hij leerde de Heer kennen. Hij verootmoedigde zich. Dus toen begon het tot hem door te dringen wat hij tegen God had gedaan. Dat hij de tempel ontheiligd had. Dat hij al die verschrikkelijke dingen gedaan heeft tegen de wil van God in. Dat hij God heeft gekrenkt. God op het hart heeft getrapt. Alles deed wat God verboden had. En dat hij dwars tegen de opvoeding van zijn gelovige vader was ingegaan. Terwijl hij al die verhalen had verteld. Dat hij zijn volk in die walgelijke afgodendienst met zijn moloch in het vuur had gestort. Dat hij zijn kinderen in het vuur had gegooid. Die dingen die raakten hem toen zo diep. Dat stond hem levensgroot voor ogen wat hij gedaan had. God zoveel verdriet gedaan. En toen, dan lees ik, toen kon hij nog maar 1 ding doen. Toen viel hij op zijn knieën. En toen begon hij te bidden en te smeken. Om God te vermurven. Smeken om de gunst, om de genade van God. Weet je, in de apocryfe boeken. Dat zijn de boeken, dat weet je, die niet bij de Bijbel horen. Dat lezen ze natuurlijk ook niet vaak. Hè? Maar er staan toch hele mooie en goede dingen ook in. Maar in die apocryfe boeken staat ook een gebed van Manasse. Een indrukwekkend gebed. Er staat in dat gebed, want mijn zonden zijn talrijker als de sterren aan de hemel. En als het zand aan de oever van de zee. En dat geeft denk ik heel goed weer wat bedoeld wordt met verootmoediging. Zoals het staat in vers 12. Dat hij dat inzag. Mijn zonden zijn zoveel als het zand aan de oever van de zee. Dat is natuurlijk dichterlijk bedoeld. Maar dat is heel wat anders dan dat je zegt, ja, ik ben ook niet volmaakt. Hoor eens, dat is niemand, hè? Nee. Als God, als de Heilige Geest, iemand van zijn zonde overtuigt, als de Geest dat laat zien, dan ga je daar anders over praten. Dat zie je bij Manasse. Dan ga je op je knieën. En dan vind je het zo verschrikkelijk dat je God gekwetst hebt. Dat je hem verdriet hebt gedaan. Het is de Geest die dat harde hart van Manasse heeft verbrijzeld. Want Gods Geest was voor de koningen. De profeten, de priesters, daar waren ze mee gezalfd. Zoals we het in het Nieuwe Testament zeggen, hij wordt wedergeboren. En dat is precies wat de Geest doet. Als Hij komt, zegt de Heer Jezus in Johannes 16, dan zal Hij overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Dat hoort er helemaal bij. Dat hoort er helemaal bij in ons hart. Dat doet de Geest. Als Hij ons de redding van de Heer Jezus laat beleven, dan ga je op je knieën. Zo ging dat ook bij Manasse. Hij heeft geroepen vanuit die nood. Niet door de nood, maar door de Heilige Geest. Hij ging bidden. Bidden, roepen of er genade voor hem was. Maar Manasse bekeerd. Een biddend mens geworden. En toen werd Manasse vrijgelaten. Door de koning van Asser. Nou, dat gebeurde niet vaak. Maar hier wel, dit is de Heer. Die dit leidt. Manasse kreeg namelijk de kans van de Heer op een nieuw leven. En die kans heeft hij ook benut. Want dat biddende leven, dat is een leven uit dankbaarheid. Hij wil de Heer geen pijn, geen verdriet meer doen. Alles wordt anders. De koning die uit de gevangenis komt en weer op de troon mag plaatsnemen. En het volk heeft het gezien en heeft het meegemaakt. Manasse was anders geworden. Een nieuw mens. En hij heeft ook daarna zijn best gedaan om alles goed te maken. Hij verwijderde de vreemde goden, het beeld uit het huis van de Heer, die altaren wierp hij weg. En het ene altaar voor de Heer zet hij weer op zijn plaats. En hij beval Juda, de Heer, de God van Israël, te dienen. Tussen de Heere God en Manasse was het goed. Want zijn zonden zijn vergeven. Dat nog kon. Wat hij allemaal had gedaan. Wat hij allemaal had verspeeld. Maar wat is de trouw van de God van het verbond groot. Die is zo onvoorstelbaar veel groter dan dat wij kunnen bedenken. Want daarom staat deze geschiedenis in het woord van God. Om ons dat te laten zien. Die onbevattelijk grote trouw en goedheid en genade van de Heer voor zondaren die op het wonder van vergeving hopen en daarom bidden. Om zijn genade, om zijn Heilige Geest. Deze geschiedenis staat in de Bijbel om ons te leren, ons te laten zien hoe genadig God is. Je mag en je kunt altijd terugkomen bij God. Dat is wat hier zo overduidelijk wordt. Ik moet nooit, maar dan ook nooit denken dat ik niet meer terug mag komen bij God. Nou, een van de dingen die misschien wel het meest in ons leven gebeuren. Stel dat je bijvoorbeeld worstelt en hebt te strijden tegen een verleiding. Maar wat is het, de strijd? En het gaat echt met vallen en opstaan, zoals we dan zeggen. Het gaat goed. En je hebt je stellig in je hart voorgenomen, nou dat niet meer, dat nooit weer. En dan gaat het toch mis. En die last en die schaamte die komt met een mokerslag bij je binnen. En je wordt kwaad op jezelf. En je scheldt jezelf uit, wat ben ik ook een slappeling. Het wordt nooit wat. Ondertussen hoor je ook die stem in je hoofd, het wordt nooit wat met jou. Je kunt het niet. Je kunt het toch niet. En naar God gaan? Je schaamt je zo dat je niet meer durft. God ziet me weer aankomen. En ondertussen vreet het aan je. Ook. En je afstand tussen jou en God. Dat voelt als een diep ravijn. Dat bidden, dat wil niet. Maar kijk dan naar die geschiedenis hier, naar Manasse. Wil God je niet meer? Mag je niet bij God terugkomen? Weet je waar deze geschiedenis van Manasse me ook aan doet denken? De gelijkenis van de vader en de verloren zoon. Die ging ook doorheen. Die vader, die stond iedere dag op de uitkijk. Zal mijn zoon terugkomen? Zie ik hem al? En wat had die zoon, net als Manasse, ook allemaal gedaan? Maar, weet je, het gaat nog dieper. Want wanneer gaf de Heer Jezus zijn leven voor ons, voor jou, voor mij? En zegt de Bijbel, toen we nog zondaren waren. Toen we met onze rug naar hem toe stonden. Toen wij hem niet zochten. Laat staan in ons hart dat er iets van berouw of strijd was om met God te willen leven. Dat was er zelfs nog niet eens. Die schaamte of dat schuldgevoel of wat dan ook, dat was er ook niet. Dat je je rot voelt om wat je gedaan hebt, rouw hebt. Dat je überhaupt de strijd aan het voeren bent met die verleiding, zelfs dat was er niet. En toen gaf de Vader zijn zoon. Toen gaf Jezus zijn leven voor mij. De genade is zoveel groter en breder en wijder dan wij kunnen bedenken. Je denkt dat het groot is. Het is nog veel groter. Ja, ik kan terugkomen bij God. Ja, ik mag terugkomen bij God. Ook naar dat ene. Weet je wat de psalm zegt? Als een goddeloze struikelt, dus iemand die niet om God geeft, dan blijft hij zitten. Maar als een rechtvaardige, als die struikelt, al is het 7 keer, dan staat hij weer op. Opnieuw. Samen met de Heer. Want weet je, in dat proces, hè, ook dat proces dat het weer fout ging, gaat Gods geest met je verder. Hij helpt je, om het zo te zeggen, ook verder. Want die diepe schaamte en berouw, die gaat er ook voor zorgen dat het steeds beter zal gaan. De Heilige Geest is je namelijk aan het overtuigen van zonde. Maar ook vervolgens van gerechtigheid door God. Gerechtigheid dat je opnieuw vrijgesproken kan worden. Omdat Jezus het recht, de vrijspraak voor jou heeft verdiend. De Geest overtuigt je steeds meer in dat proces van oordeel. Dat de Heer Jezus dat oordeel over de zonde heeft gedragen. Dat die gerechtigheid echt en waar is en ook voor jou. Ja, een rechtvaardige struikelt. Misschien struikel je op dat ene punt niet 7 keer, maar nog veel vaker. Maar in die strijd is Gods Geest ook juist aan het werk om je door het vallen en opstaan steeds heiliger te maken. Dat de afkeer steeds meer groeit. Dat het meer dan balen dat het weer is misgegaan, dat is juist vaak ook de weg omhoog. Kijk, want als je niet van de Heer zou houden, zou het je ook niet dwars zitten. Het is juist de liefde van en voor God die maakt dat je je zo schaamt en ellendig voelt, omdat je hem geen verdriet wil doen. Gelukkig maar dat je je schaamt. Zeker. Omdat je weet dat hij van je houdt en zijn leven voor je heeft gegeven. Het is, net als bij Benasse, op dat moment dat God je in de benauwdheid brengt. Door zijn liefde. Gelukkig maar. Want ik ben zijn zoon, ik ben zijn dochter. En hij laat me niet los. En hij staat alleen maar op de uitkijk om te kijken of je weer terugkomt. Om dan samen met hem opnieuw te beginnen. Om verder te gaan. En om die afgod weg te doen. En dat foute altaar waar je aanbidding naartoe ging weg te gooien uit je leven. Ja, het is de geschiedenis van Manasse. Deze verloren zoon. Het is natuurlijk ook aan de ene kant heel erg om te lezen. Maar het leert ons Gods genade. Het is altijd groter dan jij of ik je kunt voorstellen of bedenken. Want we vieren deze week het Hemelvaartfeest. Het feest dat onze hoge priester nu in de hemel is. En voor ons pleit. Omdat hij zoveel van je houdt dat hij zijn leven voor je gaf. Waar die troon van genade staat, en waarvan de Heer zegt, je mag er altijd naartoe komen. Altijd. Altijd. Wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat, bij die troon is er altijd genade. Dank u, Vader, Zoon en Geest, voor uw onbevattelijk grote liefde, genade, goedheid, trouw en geduld. Amen. Zullen we zingen het lied Jezus liefde voor mij. We gaan de Heer danken en ook voorbeden doen. Afgelopen vrijdag heeft onze zus Ans Hofs in Leiden een heel risicovolle ingreep gehad in het hart. En ze hebben daar veel kunnen doen. En het was zelfs zo dat het bericht kwam dat ze gisteren dat ze naar huis mocht. Dus daar zijn we heel dankbaar voor dat die ingreep goed ging. Dat ze ook thuis mag zijn. Maar we zullen ook verder bidden voor het vervolg, want het gaat nog verder. Zullen we de Heer danken en bidden. Heer, wat is uw liefde en uw genade? Dat is zo oneindig groot. Dat we vanmorgen ook zien in deze, ja, aan de ene kant verdrietige geschiedenis, maar aan de andere kant dus juist ook zien wie u bent. Heer, zo bent u ook vandaag voor ons. We danken u, Heer. We danken u uit het diepst van ons hart. Voor uw redding. Voor uw liefde. En Heer, dat is ook gebed van ons dan. Zo nodig en zo belangrijk dat u die dankbaarheid en dat nieuwe leven ook in ons hart ook verder door laat werken. Dat we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dat de liefde voor u, liefde tot mensen om ons heen, dat het steeds meer stroomt en steeds verder komt. Dat aan ons te zien en te merken is, net als bij Manasse, dat we van u houden, dat we u kennen. Heer, helpt u daar ook de komende week bij. Om dat door te geven en uit te delen, hoe goed u bent en hoe blij we met u zijn en hoe dankbaar. En Heer, dank u wel ook dat u voor de groei zorgt. En dat u kracht en macht wilt geven. Dat zijn de eerste woorden die we hoorden uit Efeze vanmorgen. Zoek de sterkte in zijn macht, in zijn kracht. Heer, ook om u te volgen. Om dingen achter te laten. De goede weg achter u aan te gaan. Heer, dat kan Alleen in uw kracht en door uw macht. En dank u wel, Heer, dat u zegt dat er zelfs opstandingskracht is. Kracht om op te staan ten leven. Kracht om op te staan om samen met u te gaan. Dank u wel, Heer, dat u voor alles heeft gezorgd en ook voor alles wil zorgen. Dank u voor uw genade. Dank u ook voor die bijzondere genade voor Ans. Die spannende ingreep. En dat ze nu mag leven. Heer, we bidden u. Wilt u bij alles zoals het nu is, maar ook zoals het verder moet gaan, geven wat nodig is. En Heer, wat bent u dicht bij haar. We weten dat u dat ook zult zijn in de tijd die komt. Heer, we willen u danken dat Jaap en Frida mochten gedenken en vieren 40 jaar samen als man en vrouw. En Heer, wat mooi dat ze dat ook hier in het midden van de gemeente gezegd hebben. We willen als gemeente daarvoor danken. Heer, deze dank brengen we voor uw troon. Dat u hen elkaar heeft gegeven. Bewaard en gespaard. De goede, de mooie momenten. Maar ook zijn er dingen die niet eenvoudig zijn. Maar u bent er. U bent erbij. Altijd geweest. En dat zult u zijn. En daar danken we u voor. Heer, we willen u ook bidden. Bidden u voor deze wereld. Als we dan horen in de Bijbel over leiders die niet goed zijn voor het volk. Heer, we zien het in ons heen. Waar leiders hun macht misbruiken. Alleen aan zichzelf denken. En niet aan de mensen. We zien het in landen waar, net als Sanne en Rip, u zo bespot wordt. Waar uw kinderen, onze broers en zussen zo in het nauw zijn. Heer, geeft u kracht. En geeft u wat nodig is. Om het vol te houden om verder te gaan. En we bidden u om vrede. Als het kan, Heer, geeft u ook weer nieuwe leiders. Waar vrede en vrijheid kan zijn. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem. Het gebied waar de spanning ook altijd maar doorgaat. Heer, we bidden u ook voor ons land. Voor de regering hier. Onze koning en koningin. Voor de provinciale en plaatselijke overheden. Zegent u hen, Heer. En zegent u hen ook zo dat ze we zullen zoeken en horen naar uw goede richtlijnen. Heer, zo brengen we alles voor uw troon. Onze dank en ons gebed. In Jezus' naam. Amen. We mogen nu de collecte zo op het scherm krijgen en er zal ook een filmpje getoond worden. Merel van Maren die zal maandag over een week, 18 mei, zal zij naar Oeganda gaan. We zullen volgende week ook bidden voor Merel. Maar vandaag is ook een collecte. En er is al veel te zien over het werk wat zij daar wat dat zal zijn. Ook. Maar nu zegt ze, ja, er staat één ding in het filmpje nog niet. En zou je dat ook nog willen noemen? Want in het bijzonder zal de opbrengst ook gaan naar beveiliging voor het gebouw daar. Voor het bouwen van een muur. Dus daar zal ook heel concreet voor dat huis in Oeganda het geld voor gebruikt worden. Merel gaat vertellen in het filmpje.
Beste kruiskerkers, wat fijn dat er een collecte kan worden gehouden voor mijn reis naar Oeganda. Ik kan er zelf niet bij zijn vandaag, dus vandaar een filmpje. Ik ga midden mei 6 weken naar Oeganda en ik ga helpen vrijwilligers helpen bij een schooltje en naar een weeshuis. Maar veel kinderen kunnen het geld niet betalen voor de leerkrachten, voor de schoolspullen, schoolmeubilair. Want er is laatst door een andere vrijwilliger een soort project opgestart om een nieuw schoolgebouwtje te bouwen. De muren staan en dat is het dan ook wel. Dus ik zou het heel erg fijn vinden als jullie mij als gemeente mee willen helpen om spullen aan te schaffen of meubilair aan te schaffen voor de kinderen, voor de leerkrachten, voor de mensen daar in Oeganda. Alvast bedankt. Beste Kruiskerk.
Een hele goede zaal. mogen naar huis gaan met de zegen van de Heer. De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer zij in u, om u te troosten als u verdriet hebt. Hij omgeeft u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u God vandaag, morgen, tot in eeuwigheid.